Wij gaan vanmorgen weer terug naar Thessalonica. Nou ja, na de eerste brief aan de Thessalonicenzen, meest specifiek natuurlijk aan de gelovigen in Thessalonica, waar we ons inmiddels hebben bezighouden met het eerste hoofdstuk, dat in zeker opzicht een samenvatting is van eigenlijk van heel de brief. Wat uitgebreid voor zo'n samenvatting. Meestal zijn het een paar versen. En hier is het toch een halve pagina geworden. Het zijn toch maar 10 versen, niettemin. Maar het gaat inderdaad over dat deze Thessalonicenzen, nou, die staan in hoog aanzien bij de apostel Paulus eigenlijk. Want hij is tamelijk enthousiast over niet alleen het feit dat zij het evangelie in de tijd aanvaard hebben, maar ook dat het evangelie onder hen niet alleen is geweest in woorden, maar ook in kracht des Heilige Geestes. En dat deze Thessalonicenzen volgens vers 7 voorbeelden geworden zijn voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dat is wat wij nu zouden noemen Noord- en Zuid-Griekenland, want daar komt het ongeveer op neer. En van hun is het woord des Heeren luidbaar geworden, heet dat, vanaf vers 8, in alle plaatsen. Ze zijn voorbeelden geworden dus voor alle andere gelovigen, waaronder ook voor ons, uiteraard. En daarna, na deze samenvatting, die uitloopt in vers 10 met in de woorden dat wij de Zoon van God uit de hemelen zouden verwachten, die ons verlost van de toekomende toorn. Na deze verwijzing naar de toekomst neemt de apostel een draad op. En het is, als u mij vraagt, een lange draad. Dat wil zeggen, het is langdradig, zoals zo heet dat dan. Dat is hoofdstuk 2. In de eerste plaats, dat is zo. In de tweede plaats, dat is een excuus mijnerzijds. Ik zeg altijd, ik heb het niet geschreven, dus je moet niet bij mij wezen als je commentaar daarop hebt. Maar het is een lange uiteenzetting waarboven staat Paulus verblijf onder de Thessalonicenzen. En je voelt dat het nou iets langzamer gaat. En bij vers 17 heeft men toch maar moeite genomen er weer een nieuwe kop boven te zetten. Want je moet toch wat bij zo'n langdradig stuk. En dan staat er Paulus komst verijdeld, Timotheus gezonden. En dan denken wij, ja, gaat u verder. Interessant, maar wat maakt het ons eigenlijk allemaal uit? Want dat is het dan toch, hè? Men gaat eraan voorbij. En dan spreekt Paulus over zijn omgangen met de Thessalonicenzen in de tijd en zijn verlangen naar hen, nu hij natuurlijk elders onderweg is. En hij schrijft dus deze brief. En dan eindigt hoofdstuk 3 met Paulus' gebed voor de gemeente. Dat staat er dan boven en u merkt het, dus gaat allemaal in een betrekkelijk laag tempo. En leerstellig vind je er weinig in terug. En erg academisch is het ook allemaal niet. Maar het staat wel in de Bijbel natuurlijk. En het heeft ook zo zijn betekenis. U weet hoe dat is, hè. Wij, dat is de enige verklaring eigenlijk voor zo'n langdradig stuk. Wij leven nou eenmaal niet onder wet. Wij krijgen niet een A4'tje, niet ook niet maar één en ook niet meer. Met uiteenzettingen, regels, wetten, punt 1, punt 2, artikel 1, artikel 2, artikel 3, sub A, sub B en wat het maar was allemaal. En dan met een voetnoot met uitzondering en jurisprudentie over hoe dat zit en hoe wij zouden moeten leven. Dat vind je in de Bijbel niet. Daarom vond broeder Matsken het in de tijd nodig. Het is ook wel lang geleden, dus ik neem aan dat u die man toch niet kende. Die schrijft zo'n pak, heb ik u toch wel eens verteld, die schrijft zo'n pak. Ik lieg niet, volgens mij was het dikker. Maar,
of meer delen, ik weet niet meer, maar het was
statuten, ontwerp statuten, voor het geval iemand het in zijn hoofd mocht halen om een evangelische gemeente ergens op te richten. Ik lieg niet, want het was aan de evangelische bijbelschool in Doorn. Ze hebben inmiddels de naam veranderd, hetgeen toch erg handig is eigenlijk. Maar dat maar even zeggen. Zo'n pak, eerlijk waar, ik geloof dat ik het een keer uitgeleend heb aan iemand. Want ik ben het nou kwijt. Of iemand heeft het stiekem weggegooid, het kan ook. Maar als curiosum, als die kans zit er echt wel in, die ik als, of als slappapier gebruikt, als curiosum had ik het willen bewaren. Zo heb ik nog een paar van die dingen, maar toen maar, ik ben het kwijtgeraakt. Maar ik vind het illustratief. Die dingen staan namelijk niet in de Bijbel, dus als je wat wil, moet je het zelf schrijven. Als je tenminste dat zo zou willen. Wat ik niemand kan aanbevelen, het hoort namelijk niet zo. Maar hoe zeg je dan hoe wij als gelovigen met elkaar zouden omgaan, als het niet is via wetten, statuten en regels enzovoorts? En het antwoord is, nou ja, dat leren wij uit hoe de apostel Paulus, bijvoorbeeld, hoe de apostel Paulus omging met zijn medegelovigen. En dat vind je dus beschreven. En om die reden. Dat wil zeggen, wij zouden in Paulus dan bij gelegenheid en in hoge mate een rolmodel vinden voor onze levens. Dat weet u waarschijnlijk, we komen het vaker tegen, ik vertel het ook wel vaker. Er zijn eigenlijk twee methoden, twee dingen die een mens nodig heeft in zijn opvoeding, als hij opgroeit. Het ene zijn de wetten en regels. En het andere is een rolmodel. Minstens één, liefst meerdere. Om na te volgen. En die wetten en regels die gaan vanzelf voorbij. Want de mens leert in de loop van zijn leven vanzelf wel. Dat het leven is vol met noden en nood breekt wet. Dus aan wet heb je uiteindelijk niks. Hè? Wordt meteen een debat aangevraagd in de Tweede Kamer nu. Maar toen hoe dat moet. Want wij worden wel voorzien van allerlei wetten, maar niet van rolmodellen. Je moet er toch niet aan denken dat Rutte je rolmodel is, toch? Dat heeft hij te danken aan het interview van een paar dagen geleden, anders zou ik zijn naam niet genoemd hebben. Maar teleurstellend oppervlakkig gebazel, vind ik het. Met alle respect voor de man, iemand moet die klus klaren en dat is het beste wat we hebben. Dus dan heb ik weer een compliment gemaakt. Dat is het beste wat we hebben, blijkbaar. Mag ik aannemen. Maar het is op zich dan toch zeer teleurstellend. Rolmodellen hebben we niet. Meer. Dus ja, en daar zit het probleem eigenlijk. Hè? Dat hebben we ook officieel afgeschaft. Dat is weer een uitgebreide verhaal. Want dat mag allemaal niet meer. Iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. En daarmee een rolmodel en een voorbeeld wordt voor anderen die zijn kop moet rollen. Dat hebben we te danken aan meneer Gillette. Nee, meneer Guillotine was het. Was nog een arts ook, hebben ze mij verteld. Wist je dat? Maar het was een vriend van meneer Gillette waarschijnlijk. Dus ook zoiets moet het geweest zijn. Maar, oh, Wilkinson, maar toen we weer zoiets. Dus wij hebben dat niet meer, we hebben dat ook afgeschaft, dat mag niet meer enzovoort. En dus nou zitten wij daarmee. Maar niettemin werkt het nog steeds zo. Dat is het enige wat echt gemerkt. Een mens moet een voorbeeld hebben om na te volgen. Niet één op één, maar gewoon om richting aan te geven. En dat vinden wij in de Bijbel. Natuurlijk in de eerste plaats in de Heer Jezus Christus, van wie wij dan toch uiteindelijk maar weinig weten, in de praktijk van zijn leven. Het is een beetje riskant om daarop in te gaan, maar als je mij vraagt wat we uit de Bijbel weten van hoe die man was, was hij tamelijk nors. Trok zich van de omgeving niks aan. Maar ik zei toch, het is riskant om daar verder wat over te zeggen. We hebben zo'n lied dat zegt, zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet enzovoort. En dan denk ik, nou, wie dat verzonnen heeft. Maar misschien rijmt het goed, maar in de Bijbel vind ik zoiets niet. Tenzij dan dat het nog enige toelichting krijgt. Dat wil zeggen, onder bepaalde omstandigheden. Alleen was dat zo. Die bepaalde omstandigheden waren bepaald niet altijd aanwezig. Dus ja, Het is een beetje moeilijk. En daarom hebben we vervolgens met name de apostel Paulus. Misschien moet ik daar ook van zeggen dat hij tamelijk nors overkomt. Maar, nou ja, dat weet ik niet. Daar gaat het nou niet om. Het gaat om het feit dat dat nou eenmaal zo is. En de man zegt, wees allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. En daar heb ik het nu over, hè. Dat staat dus gewoon zwart op wit in de Bijbel. En voor zover wij wat leren over Paulus' omgang met zijn geloofsgenoten, is dat opdat wij daar een voorbeeld aan zouden nemen. En dat zegt hij ook, dat schrijft hij ook bij gelegenheid, hè. Omdat wij zouden van zijn omstandigheden zijn doen en laten moeten weten, schrijft hij. Meerdere malen, deze brief, maar heel wat andere brieven komt precies hetzelfde voor. En dat is wat wij hier feitelijk vinden. Dat wil zeggen een voorbeeld van hoe wij ons, nou, laat ik het anders zeggen, met de woorden van Paulus, een voorbeeld voor hoe wij in het huis Gods moeten verkeren. Dat is uit 1 Timotheus 3. Als ik me goed herinner. Want het huis Gods, dat is de gemeente als zodanig. Dat priesterlijk huis, die tempel. En daarin zou men moeten verkeren. En dan heb je niet zo'n stapel in statuten en dat soort dingen. Dat kan je er natuurlijk wel van maken en uit destilleren. Het zal wel goed bedoeld geweest zijn. Dat neem ik ogenblikkelijk aan. Maar ja, het is onbijbels en dan gaat het maar om. En het werkt trouwens ook niet, hè. Maar goed, en nou noem ik Matsken. Maar ja, in al die kerkelijke instituten hebben ze veel meer dan dat stapeltje, hoe groot het stapeltje ook was, van Matsken. Want je hebt natuurlijk altijd nog zoiets als het kerkelijk recht. En dat was ooit, eeuwenlang, in de praktijk zelfs belangrijker dan het wereldlijke recht. Want het een ging niet zonder het ander, vandaar dat men studeerde nog steeds rechten. Ik roep altijd, hoeveel rechten denkt u dat ze studeren, officieel? Hè? Twee. Vroeger heette het zelfs de beide rechten. Doctor in de beide rechten. Waren ze dan eens afgestudeerd, waren JUD. Doctor in de beide rechten. Die van de kerk en die van de wereldlijke overheid. Dat zijn twee dingen die waren nogal eens strijdig met elkaar. En dus moest men daar zijn weg in vinden. En dat is heel wat meer, die rechten, dan zo'n stapeltje A4'tjes. Vergis u maar niet. Tamelijk hopeloos. Maar goed. Het illustreert overigens wel wat ik altijd al zeg. Namelijk dat je kan wel proberen een groepje, met een groep als gelovigen, proberen een soort gemeenschap op te bouwen. Na verloop van tijd wordt het vanzelf een instituut. Of het houdt op te bestaan. Een van de twee. Ik acht dat onontkoombaar. Dus dan houdt het op te bestaan. Dat kun je dan maar het beste hebben. Kun je gewoon overnieuw beginnen. Van voor af aan. Meestal is dat het beste. Maar goed. 1 Thessalonicense 2, vers 1. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u. Ingang in de breedste betekenis van de term. Geopende deur, heet zoiets, bij gelegenheid. Gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel, niet zinloos, niet ledig is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd. Dan wordt terugverwezen naar Handelingen. naar die geschiedenis waarbij Paulus inderdaad in wat wij Griekenland dan wel Europa noemen, was aangekomen en waar hij inderdaad vervolgd werd, waar hij in Filippi was en in Filippi zelfs in de gevangenis terechtkwam en uiteindelijk de stad is uitgezet enzovoorts. En zo ging dat verder, toen ging hij naar Thessalonica en Berea, waar hij maar was. En ondanks de vervolging, zegt hij, heb ik toch onder u met vrijmoedigheid, want dat is het woord eigenlijk, heb ik vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken. Dat woord evangelie van God, die uitdrukking, die komt hier nog een paar keer voor. Ik heb het niet geteld, maar het staat ook in vers 8, staat ook in vers 9, misschien sla ik wat over, maar hij noemt het nou eenmaal evangelie van God en daarna heet het in vers 13 nog een keer het woord der prediking van God enzovoorts. En het verwijst natuurlijk terug, in onze Bijbels althans, literair verwijst terug naar Romeinen hoofdstuk 1, dat wil zeggen de eerste brief die we in het Nieuwe Testament hebben, het eerste hoofdstuk, en de eerste verse, waar Paulus zegt dat hij is afgezonden tot het evangelie van God. De blijde boodschap, het evangelie van God, want dat is het hele punt, hè? De boodschap die wij hebben, het klinkt allemaal zo hoogdravend en het is niet ten onrechte, maar aan de andere kant, ja. Wat wij te melden hebben, ik probeer van het jargon af te komen, maar het lukt zelden. Wat wij te melden hebben, dat komt niet bij ons vandaan. Dat is wat ons onderscheidt, hè. Wij hebben het niet zelf bedacht. En ook niet van de mens overgenomen. Hoewel we dat misschien toch gedaan hebben, maar dan nog, ik sluit me graag aan bij de apostel Paulus, die dan zegt, ja, we hebben het ook niet van de mens ontvangen, in de Galaten 1, het is niet een woord van mensen, het is het woord van God. En ik weet dat het arrogant overkomt enzovoort, maar ja. Ja, daar verandert het niks aan. We hebben het niet bedacht. Vandaar dat ik me af en toe excuseer. Want ja, sorry. Aan de andere kant, het geeft ons tegelijkertijd ook autoriteit natuurlijk, hè. Want het is wel aardig om te zeggen, sorry, ik heb het ook niet zelf geschreven. Dat klinkt heel bescheiden. De andere kant is, het is potdorie. Noem eens een andere term. Het is wel het woord van God. Take it or leave it. En Paulus zegt, ja, we hebben het niet van de mens ontvangen. Maar hij zegt, maar men achter ons wel, men beschouwen ons wel als boodschappers van God. Als gezanten van Christus wegen, enzovoorts. En wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, enzovoorts. Dat wil zeggen, het heeft twee uitersten eigenlijk. De ene is, maakt ons bescheiden. Het is niet van onszelf, we hebben het niet bedacht. De andere kant is, ja, het is wel autoriteit, want het is de autoriteit van het woord van God. En dat is de merkwaardige positie van de apostel Paulus, die aan de ene kant in onze Bijbels dan toch bescheiden overkomt als hij het beschrijft, maar juist doordat hij dat beschrijft, komt hij over als een zeer autoritair man. Ja, en het is allebei waar, zie. Maar het punt is dus niet alleen Paulus, ook niet alleen is dat van toepassing feitelijk op een ieder die het woord zou moeten prediken, maar het is van toepassing op ons als gelovigen allemaal. Iemand zei, ja, maar jullie hebben toch niet de waarheid in pacht? Ze zeggen, ja, dat is nou juist wel het geval. Helemaal precies wel, 100%. Dat is wat een priesterlijk volk geacht wordt te zijn. De pachters van het woord der waarheid. God heeft er hen toevertrouwd. U weet wel, het staat in de Bijbel, wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Wat het maar was het Romeinen 3? Ik weet het zo gewoon niet. Eerste verse. Wat is het voordeel? Want ze worden Joden, ook Joden worden zalig alleen door geloof en uit genade, heeft hij uitgelegd. Romeinen 1, Romeinen 2 en dan komt Romeinen 3. Maar als dat dan zo is, als dat geen verschil maakt, Zeg, dat is in Nijkerk. Maar goed, als dat geen verschil maakt, dan... hoe zit het dan met je? Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wat twee keer dezelfde vraag is natuurlijk. En het antwoord is... nou, dat hun de woorden, God zijn toen betrouwd. En dat is het belangrijkste, staat er, dat is het belangrijkste. Dit is wel het eerste. En daar komt vloeit een heleboel uit voort. Alleen, het is een uitspraak niet over het heden. Het is een uitspraak over het verleden. Want in onze dagen is het woord niet toebetrouwd aan de Joden, hoor. Echt niet. Die kennen trouwens het Nieuwe Testament helemaal niet. Die mogen dat niet kennen zelfs. Ze mogen dat niet eens in huis hebben. Dus vooruit. Nee, het is ons toebetrouwd. Dat is het verhaal van Romeinen 9 tot en met 11 eigenlijk. Dat het van hen is weggenomen. Dat het volk Loami is geworden. En dat het woord aan ons is toebetrouwd. Dat is ook wat geïllustreerd wordt in de gelijkenis van de ponden. Uit Lucas 19. De 10 dienstknechten. U weet waarom het de 10 zijn, maar ik ga het niet uitleggen dus. Hè. Aan de 10 dienstknechten werd elk een pond gegeven. Ze kregen allemaal hetzelfde. Dat is gewoon het woord van God. Logischerwijze. En om terug te keren op die tekst die ik zojuist citeerde uit 1 Timotheüs 3, hoe men in het huis Gods zou verkeren, daar staat bij dat huis Gods is pilaar en vastigheid der waarheid. Het is een huis waarin de waarheid bewaard wordt. Bewaakt wordt, mag ook. Het is hetzelfde in nogal wat talen. Het wordt daar bewaard dan wel bewaakt. Dat is wat wij zouden doen. Het woord van God bewaren. Het is namelijk ons toevertrouwd in onze dagen. Daarom zijn wij een priesterlijk volk. Dat is wat priesters doen. Het woord Gods bewaren. Dus ze bewaren dat tamelijk letterlijk in een tamelijk letterlijke tempel. Want dat is een priesterlijk huis. En dat is allemaal, het zijn allemaal beelden van wat in onze dagen de gemeente feitelijk is. Bewaarders, custodians, zei ik, William Jones. Ja, custodians, de schatbewaarders. De bewaarders van het woord van God. Zo is dat inderdaad, ja. Kortom, die is ons toevertrouwd, daadwerkelijk. Zie? En dat komt in de wereld misschien arrogant over, maar ja, dat is omdat God arrogant is. Toch? Ik had een vriend, nou ja, een vriend, ja, eigenlijk wel, toch wel. Was absoluut ongelovig. Maar die vond dat God arrogant was. Dat hij van ons verwachtte dat we hem zouden dienen en dat soort dingen meer. Dat, ik weet niet. God moest geloof ik ook via de Franse revolutie geëgaliseerd worden. Ik heb nooit begrepen wat de man er eigenlijk mee bedoelde. Hij heette Adam. Maar de man. Olivier, dat is geen, nou ja, van de achternaam. Als ik zo heette, zou ik mijn naam veranderen, maar vooruit. Maar toen maar, de vond het maar een beetje arrogant van God dat hij zijn eisen stelde, enzovoort. Maar ja, dat is wat de begrip God nou eenmaal inhoudt. Dat is de baas. De grote baas. Zie? Met de grote rechten, enzovoorts. En zijn woord is waarheid. Dat is waarom hij God is. En hij is betrouwbaar, de onvergankelijke. Dat is waarom hij God is. Hij heeft zijn wil geopenbaard. Dit is wat hij doet. En aan ons is geen inspraak verleend. Ik ben hem daar ook heel dankbaar voor eigenlijk. Dat we geen inspraak gehad hebben, want dat kost me toch een boel tijd en energie en strijd en gedebatteren. Ik heb een bloedhekel aan debatteren. Dat is een goede reden voor, ik kan het ook niet. Ja, dus dat houdt gauw op. Ja, nee, dat is zo. Dat houdt gauw op. Ik vergeet altijd alles. Er komen juist, niet de juiste woorden te binnen. Die komen wel, maar die komen 3 dagen later pas. Dus ja, dat schiet niet. Dat is wat lastig voor de montage, zal ik maar zeggen. Maar toen maar, gaat dus niet. Maar hij heeft ons daar niet in betrokken. Dat is mooi meegenomen. We kregen het kant en klaar. Plug and play heet zoiets. Krijgen we het aangeboden. Iemand zei het heet plug and pray. Dat heb ik van Remco. Van Beuzenkom. Plug and pray. Ja. Je steekt een steker erin en je bidt of het goed mag gaan. Ik vind hem wel aardig. Ja. Nou ja. Maar het is ons toebedrood. En dat is zeker voor de apostel Paulus geldt dat. Die ergens in Korinthe, ik zoek het allemaal niet op, want het kost me nog meer tijd. Die ergens in Korinthe schrijft, ja, als ik het evangelie predik, of ik dat nou gewillig doe of niet. Het is mij nou eenmaal toebedrood. Ik moet dat doen. Hij zegt dan of jullie willen luisteren of niet, maakt daarbij eigenlijk niks uit. Ik moet het doen en bovendien krijg ik ervoor betaald. In de toekomst dan, hè. Zo'n rond zo groot zijn leven. Ja, dat zegt hij, ja. In dat gewillig doen heb ik loon. Maar zo niet, zegt hij. Het is mij toevertrouwd. Ik ken niet anders. En ik kom vanzelf bij de woorden van Luther, dat hoef ik ook niet te bedenken. He? Ik kan niet anders. Zo werkt dat. En dat is wat hij hier ook schrijft. Zo hebben wij, hoewel ons smaadheid is aangedaan, 2 vers 2, hoewel wij tevoren geleden hadden en ons smaadheid aangedaan was, je zou denken, hij zal wel een tandje terugschakelen, om zo te zeggen, iets voorzichtiger aandoen. Ja, hij zegt nee, we hebben, en de vertalers hebben het nogthans ingevuld. Ze zijn bang dat ons de argumentatie ontgaat. Zo van, let op de tegenstelling. Tegen alle verwachtingen hebben wij vrijmoedigheid gebruikt. Let op dat hij niet zegt, we hebben met vrijmoedigheid of vrijmoedig, dat had het eigenlijk moeten zijn. We hebben vrijmoedig gesproken met het bijwoord. In plaats daarvan gebruikt hij het zelfstandig naamwoord. Met vrijmoedigheid. Waardoor het klemtoon krijgt. Hè. Wij hebben vrijmoedigheid. Het ding. Gebruikt. In onze God. In onze gemeenschap met God. In onze relatie tot God. Om het evangelie van God. Het is zijn woord. En van ons wordt verwacht. Dat we dat met vrijmoedigheid inderdaad spreken. En Paulus heeft dat inderdaad gedaan, hoewel dat was in veel strijd. En het was ook zo, men lees het na in Handelingen 16. Het was in veel strijd, het was in moeilijke omstandigheden, maar ja, dat is nou eenmaal de consequentie daarvan. De wereld is vol met ideeën. Ik kan er niet zo goed mee tegen. Nou ja, ik heb er nooit goed tegen gekund, maar... De wereld is vol met ideeën. Ik noem dat pas arrogant. Hè? Die lui die elke dag weer opnieuw zitten uit te denken hoe het verder moet met dit land en met dit volk en met Europa en met de hele wereld. En met wie allemaal maar weer. Welke kant we op moeten, met z'n allen heet dat. Vroeger was dat met ons allen, maar dat is achterhaald. Het is nu met z'n, niemand kent die uitdrukking niet meer. Het is allemaal met, wij gaan met z'n allen. Dat heb ik altijd vreemd gevonden. Met ons allen is dat, hè? Maar goed. Men legt de verantwoordelijkheid toch weer ergens anders neer. Dus de psychologie steekt daarachter. Maar vooruit maar. Maar wij moeten dit en we moeten dat. En dan komt er weer iemand vertellen hoe het verder moet met het onderwijs. En hoe dat weer... Dan willen ze de middenschool weer invoeren. Ik word te oud. Dat hebben we allemaal al gehad. Dat is al afgeschaft. Dat heeft niet gemeen. Nou komen ze er weer mee. Willen ze het weer gaan doen. Streven naar middelmatigheid. Ik begrijp die dingen niet. Maar toch maar weer. En men heeft altijd weer nieuwe ideeën over hoe je kinderen moet krijgen. Dan wel, dat ook. Ja, nee, die ook. Ik wilde zeggen hoe je kinderen moet opvoeden. Maar het onderweg, als ik langzaam probeer te praten, dan krijg ik nog meer van die ideeën. Hoe we inderdaad kinderen krijgen, dat doen we ook, maar niet langs de gewone weg meer. Daar hebben we andere methoden voor uitgevonden. gelijk gij allen weet. Nou ja, zo. Maar niet over hebben. Maar en hoe ze opgevoed moeten worden en wat goed is voor een kind en wat niet. En weet ik veel. En dan hebben ze, kijk, van de week kwam weer een heel verhaal voorbij over de, er komen zoveel vluchtelingen, minderjarige vluchtelingen ons land binnen. Kinderen die ons land binnenkomen, daar moet wat voor gedaan worden. Dan denk ik, wij worden weer belazerd natuurlijk ook. Er komen niet zoveel kinderen ons land binnen. Die ouders komen het land binnen en die brengen hun kinderen mee en die worden geacht net als wij voor onze eigen kinderen te zorgen. Hoe zei ik nou wat geks? Die kinderen komen toch niet op persoonlijke titel als vluchtelingen ons land binnen? Die worden toch meegenomen door hun ouders? Dan moeten wij er dan wat voor doen. Ik denk dat die ouders er wat voor moeten doen. En als wij dan weer wat voor die ouders moeten doen, dat zou nog een redenering zijn. Maar deze redenering, ja, dat klopt niet, maar levert waarschijnlijk wel meer geld op. Want u weet wat wij er dan aan moeten doen. Betalen, dat is wat wij allemaal moeten doen. Betalen, betalen. En nog een keer betalen. Ik kan niet schelen waaraan, maar constant. Wij moeten betalen. En men verzint er allerlei theorieën voor. Wat een onzin. Hoe oud is de mensheid? Dan weten ze nou nog niet hoe een mens moet onderwezen worden. En wat hij wel en niet moet leren. En wel en niet moet doen. En wat goed voor hem is. Enzovoorts. Lachelijk allemaal. He? Nou ja, dan kom je met zo'n boodschap die nooit verandert. Dan kom je daar in Griekenland, zal ik maar zeggen. Daar past het van de filosofen nog veel meer dan in Nederland over. Ik had moeten zeggen nog veel meer dan in Duitsland. Maar, en Frankrijk, niet te vergeten. In die volgorde. Maar daar in Griekenland. En dan komt Paulus. Hij was daar in Thessalonica. Maar hij was onderweg naar Athene. Hè? Echt naar het hoogtepunt, zal ik maar zeggen. En want daar vinden ze dat allemaal uit. Toch? Ja, we Grieken. Nou goed, en dan komt Paulus met een eenvoudige boodschap. Waarvan hij dan ook nog schreef. Eigenlijk, naar de mens gesproken is het de waarheid. Dat was 1 Korinthe. 1. Naar de mens is het dwaasheid. Maar het is wijsheid van God. En dat je vrijmoedigheid nodig hebt om zoiets te prediken. Ja, ja. Ja, daar kan ik u wel het een en ander over vertellen, zal ik maar zeggen. Dat is zo, ja. Ik heb al de grote bewondering voor wat ik altijd noem de klassieke evangelist. Die gewoon met alle vrijmoedigheid mensen aanspreekt en ze het evangelie brengt. Wanneer en waar dan ook en onder welke omstandigheden ook. Mijn vader kon dat ook trouwens. Nou, niet helemaal rechtstreeks, maar die ging wel gewoon op de hoek van de straat staan. En dan begon hij met, nam hij wel mensen mee hoor. Dat dan weer wel. Maar ik heb er ook gekend, Walt van Beek was er zo een. Die gaat gewoon op eigen houtje opstappen en spreekt de mensen aan. En die loopt op straat en passeren mensen. En dan gaat hij terug en dan zegt hij, ken jij de Heer Jezus? Over vrijmoedigheid gesproken. Daar ben ik veel te verlegen voor. Ik sta liever achter zo'n lessenaar op enige afstand. En dan gaat het wel. En daarom loop ik heel hard weg altijd. Bij voorkeur. Maar vooruit. Maar het is Petrus die in de tijd op de Pinksterdag zijn redenvoering begint met. Nee, hij doet eerst wat schriftlezingen. En dan begint hij zijn redenvoering met te zeggen, mannenbroeders, het is mij geoorloofd, vrij uit staat er dan in de Statenvertaling, tot u te spreken. Maar er staat heus ditzelfde woord, met vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, open, zonder remming, met vrijmoedigheid te spreken. In Hebreeën heet het, werpt uw vrijmoedigheid niet weg. En het heet daar ook, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En terwijl we hebben de vrijmoedigheid en de toegang, enzovoorts. Die staat geloof ik in Efeze, als ik me goed herinner. Maar dat woord vrijmoedigheid is de moeite waard om dat eens na te zoeken. met name in het Nieuwe Testament, want het betekent inderdaad dat er moed voor nodig is, vrijheid, zekere vrijheid die men zich moet permitteren om het woord van God te spreken in een wereld waar alles anders is. Waar men zijn eigen ideeën heeft enzovoorts. En de Bijbelse boodschap, of dat nou check het evangelie is, of het is de volle breedte van de hele Bijbelse waarheid, dat gaat recht, lijnrecht in tegen alle menselijke traditie en creativiteit en menselijk denken enzovoorts. Dat komt omdat het uit een andere dimensie komt, logischerwijze. Dat is ook wat het onderscheidt als het woord van God. Als het dat niet was, dan zou het gewoon de zoveelste theorie zijn, zal ik maar zeggen, waarvoor je dan aanhangers moet zien te vinden of zo. En waarover je moet debatteren, waarover gestemd moet worden en dat soort zaken meer. Maar ja, zo ligt het niet. Het is het woord van God, het is compleet in zichzelf. En mijn vader zei altijd, er staat nergens in de Bijbel, ga heen en ga de dialoog aan. Laat staan, ga heen en debatteer. Er staat, ga heen en predik het evangelie. That's it. En dat is wat Paulus zegt. Afgezonderd, Romeinen 1 vers 1 en verder. Afgezonderd tot het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Want God doet een werk dat gerealiseerd wordt, tot uitdrukking komt in, wat volbracht wordt, is misschien de betere term, door hem die wij kennen als de Heere Jezus Christus. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Compleet geciteerd uit Romeinen hoofdstuk 1. En Paulus zegt, wat het ook is en wat de omstandigheden ook zijn, wij hebben vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie, de blijde boodschap van God, tot u te spreken, ja ja, in veel strijds. En wat evangelie betreft, ik weet niet of ik dat eerder gezegd heb, misschien wel, evangelie is maar niet blijde boodschap, hoewel je dat vanuit het Grieks wellicht zo zou denken of interpreteren. Ik zeg altijd, dat is een misverstand, want als je zo te werk gaat, moet je eigenlijk niet vanuit het Grieks redeneren, maar vanuit het Hebreeuws. Griekse woorden zijn nou eenmaal, fungeren nou eenmaal als vertaling van de oorspronkelijke oud-testamentische Hebreeuwse woorden. En de term evangelie, dat wil zeggen, de Hebreeuwse term daarvoor, bezer, als je mij vraagt, gewoon bazar, heeft de betekenis van, niet maar van een blijde boodschap, hoewel dat kan, maar heeft de betekenis van een verwachte, andersom geredeneerd, een beloofde boodschap. Dat wil zeggen, het is een prediking die verwacht mocht worden. Het is namelijk de aankondiging van dit wat eraan zat te komen, om zo te zeggen, gerealiseerd is geworden. En ik had eigenlijk moeten zeggen, het is de prediking van dat wat beloofd was, dat dat vlees is geworden. Want vlees worden, dat is de meest letterlijke, de eerste vertaling van het woord bazar. Vlees worden. De vertaling met evangelie, of met blijde boodschap, of met prediking, of zo. Het is er ook een, maar het is hetzelfde, volstrekt hetzelfde woord. Hebben jullie dat? De B, de S en de R. Bazar of bezer, vindt men dat je het dan moet uitspreken bij gelegenheid. Ik zit daar helemaal niet mee, het is gewoon een en hetzelfde woord. Vlees worden. Vlees. En die betekenis heeft het ook in het Nieuwe Testament. Dat hebben wij weggeredeneerd omdat we te veel gepredikt hebben over de menswording van de Heer Jezus, waarin niemand gelooft eigenlijk. Hè? Nee, men bedenkt dat het een truc is. Zo van, hij werd mens, maar wij weten wel beter. En men heeft, toch? Men heeft het over de Godmens in zijn leven op aarde. Men ontkent gewoon dat hij mens geworden is. Nee, zo niet. Men zegt dan, nee, hij werd wel mens, maar hij was ook God. Was hij dan half mens, half God? Nee, hij was 100% mens en 100% God. Ja, theologen kunnen dat beweren, want die hebben nooit wiskunde geleerd. Dus ja, die kunnen trouwens sowieso niet rekenen. Die komen nooit verder dan 1000. Dat is allemachtig veel. 1000 jaar. Hetzelfde als eeuwig. Dus dan zie je maar dat ze niet rekenen kunnen. En die hebben de mens van 200%. Nee, van 100%, maar ook God 100%. En dat is allemaal één. Dit is gewoon wettaal. Hier kom je niet mee weg. En je niet zeggen, dit is mystiek of een verborgenheid. Het is gewoon onzin. Het is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat hij mens werd. Dat hij zich ontledigde, dat is letterlijk het woord, in Filippenzen, van zijn godheid, om zo te zeggen, en de gestalte van een mens en de gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen, is de mensen gelijk geworden. Hij is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. En hoe het allemaal maar heten mag, dat staat in de Bijbel. Heb je dat nog? En terugkeren naar hoe ik daar hierbij kwam. Als Johannes 1 zegt, en het woord is vlees geworden, dan gaat het niet over de menswording van de Heer Jezus. Echt niet. Sterker nog, het gaat zelfs over het tegenovergestelde als het er helemaal over gaat, want het gaat over zijn opstanding uit de dood. Het woord. En niet meteen filosofisch en mystiek gaan doen en zeggen, maar hij is toch het woord. Het woord, dat wil zeggen wat God van het begin gesproken heeft, is vlees geworden, betekent, het is vervuld geworden. Het heeft zich gematerialiseerd, het is vlees geworden. En dat is het woord, bazar, is vlees of evangelie. Als je in het Oude Testament leest, o gij verkondiger van goede boodschap enzovoorts, in Jesaja, wat is het, 40? Om eens wat te noemen, dan staat er dit woord bazar. En overkondiger van goede boodschap had met een woordenboek in de hand ook vertaald kunnen worden, gij vlees. Want het staat er echt. Het is één en hetzelfde woord. De goede boodschap en het goede van die boodschap is gelegen in dat het beloofd was, dat het komen moest en eindelijk het is gekomen. En voor zover het goed is, is het omdat het het woord van God was. God had wat beloofd en als dat gebeurt, dan is het altijd goed. En daarom, er is geen woord voor in het Grieks, nog in het Nederlands. En dus in de Septuagint, dan wordt het dan evangelion. Dan wordt het blijde boodschap. Want zo heeft men het dan maar vertaald, bij gebrek aan wat anders. En ik vind het prima, maar het is goed dat je weet wat het is. Evangelie, dat is niet maar een blijde boodschap, hoewel het geassocieerd wordt met blijdschap, maar het is niet echt de betekenis. De echte betekenis is, het was de lang verwachte boodschap. Het is de prediking van dat beloften, al of niet verbaal, dat beloften vervuld zijn. Het is dus ook per definitie de mededeling dat het kind geboren is. Want er wordt 9 maanden op gewacht. Soms wat korter, maar doe maar. Maar dat is het principe. Zo'n kind wordt niet onverwacht geboren. Het kondigt zich aan. En daarna heet het blijde verwachting of zoiets. En dat soort dingen. En toch... En een mooi voorbeeld vind ik altijd de mededeling dat Saul dood is. Dat wordt aan David gemeld, hè? Dat Saul is over iemand komt om dat te vertellen. En dat heet daar bezer, die boodschap. Omdat David natuurlijk, ze hebben jaren erop gewacht dat Saul zou doodgaan. David wilde hem niet doden. En zijn personeel mocht het van hem ook niet. Ze moesten netjes afwachten tot de Filistijnen het zouden doen. En daar heeft Saul weer niet op gewacht. Hij heeft er toen maar zelf een eind aan gemaakt. Via zijn personeel of wat het maar was. Maar degene die het komt vertellen aan David wordt geacht een evangelist te zijn. Want die woorden worden gebruikt. Is het een blijde boodschap? David gaat in de rouw. Hoe blij kan je zijn. Maar het is wel de boodschap die verwacht mocht worden. En daarom heet het zo. Zie? En daarom heet het in Romeinen 1... Dat hebben we meteen weer de tekst verklaard. Afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En persoonlijk beschouw ik dat als een soort pleonasme. Dat wil zeggen, hoezo tevoren beloofd had? Dat is de betekenis van dat woord evangelie al. Dan is het tevoren aangekomen. Maar het wordt er dus met opzet bij vermeld. Het evangelie, het welke hij tevoren beloofd had. Later wordt het ook gezegd in Galaten. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt enzovoorts. Waarbij het idee van... Het komt niet uit de lucht vallen, zomaar. Het komt wel uit de lucht vallen, maar niet zomaar. Het is van tevoren aangekondigd. Men wacht daarop. Als het goed is. Daarom is het zo vreemd dat de Joden in het algemeen die nieuwtestamentische boodschap afwijzen. Ze hebben liever de verwachting dan de vervulling ervan. Ze houden het liever bij beloften dan dat die beloften vervuld worden. Dat is het eigenlijk. Hè? Onder het motto hoop doet leven. Maar het is wel een verkeerde toepassing van het beginsel. Ja. Maar Paulus zegt dus, we hebben ondanks alles vrijmoedigheid gebruikt in onze God. Dus heb je dat verklaard, dat in onze God, wil zeggen in onze relatie tot God, in onze band met God, in onze verantwoordelijkheid tot God, wat het maar is. Om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd, met vrijmoedigheid. Zoals gezegd, dat is er voor nodig. Want onze vermaning is niet geweest... En nu heet het met een ander woord vermaning, maar het gaat nog steeds over een boodschap uiteraard. Eigenlijk, ik weet niet waarom men dit nou weer met vermaning vertaalt. Want dit, hè? Ja, normaal gesproken, dit woord paraklesis wordt gewoonlijk vertaald met vertroosting. Niet dat dat een goede vertaling is, maar ja... Het wordt niet consistent vertaald. Dus vooruit maar weer. Er zijn ook andere woorden die met vermaning vertaald worden. Dus ik prefereer altijd dat men het dan toch vertaalt met vertroosting. Omdat de trooster is nou eenmaal ook dit woord. Hè? De parakleet, de trooster, de andere trooster is dit woord. Met andere woorden, dit Griekse woord wordt gerelateerd aan... Het tegenwoordige werk van Christus, dan wel het werk van de Heilige Geest. En daarom is het een mooi woord voor de prediking van het evangelie. Want de trooster is natuurlijk niet zozeer de Heilige Geest. Hoewel dat correct is, uiteraard. Maar het is Christus. En het werk van de Geest is het werk van Christus. Behalve bij degene die via Nicea hierheen gereisd zijn. Maar... aanhangers van de drie eenigheidsleer. Ja. Die zijn er zelden, want niemand kent die leer. Ze hebben er alleen van gehoord en hangen hem dan aan, zonder te weten wat het is. Maar ja, doe maar. Maar de geest is Christus en Christus is de geest en hij is de trooster. Hij kondigde ook niet de trooster aan, hij kondigde de andere trooster aan. Want in lijfelijke gedaante zou hij bij hen verdwijnen... Maar twee versen verder zegt hij, nee, maar ik kom tot u en zal met u zijn. Maar dan niet lichamelijk, maar geestelijk. En daarom heet het wel de trooster, maar de andere trooster. In Hebreeuws jargon is trouwens gewoon de trooster de Messias. Hè? Een van de Messiaanse titels. En dat is terecht, ja. En dit woord is het eigenlijk. Want onze vertroosting, het woord van de trooster... Paraklesis. Het is trouwens... Bent u nog wakker? Mag het een beetje moeilijker? Ja. Paraklesis. Dat komt van parakaleo. Kaleo is roepen. Het Engelse to call. Het Hebreeuwse kahal had ik moeten zeggen natuurlijk. Het is gewoon hetzelfde woord. Kahal. De Engelsen spreken het ook zo uit. Hè? To call. Vergeet de H ertussen niet. Hè? Die schrijven niet, maar je zegt hem wel, hè? To call. Oh, er moet een beetje lucht bij. Want het is Hebreeuws kahal. Kaleo in het Grieks. En para wil zeggen daarnaast of erbij. Of wat het maar is. Afhankelijk van de omstandigheden. En men zegt dan de parakleet. De trooster is degene die erbij geroepen wordt. Men associeert het met het begrip ad. Vocaat. Want vocare, dat is roepen, dat is van de stem. De voice. En ad is Latijn. Dat is Latijn, hè? Ad wil ook zeggen erbij. Dat is precies hetzelfde als para. En men zegt de parakletus is dus de advocaat. Ik heb het altijd een zwak verhaal gevonden. Het is wel leuk bedacht allemaal, maar het is een zwak verhaal. Want Christus is heus meer dan onze advocaat. Het is niet iemand die erbij geroepen wordt om een goed woordje voor ons te doen. Het is wel zo dat hij ons in rechten vertegenwoordigt. Dat wel. Maar hij doet dat op persoonlijke titel. Niet omdat wij hem daartoe hebben aangesteld of bijgeroepen of iets dergelijks. Dus dat hele verhaal gaat een beetje mank. Ik persoonlijk, maar ik ben geen taalkundige. Althans niet officieel, laten we het daarop houden. Dus ik persoonlijk heb het idee dat het hele parakaleo, dat in de Bijbel de betekenis heeft van dat de Heer ons roept, dat God ons roept. Hij roept ons erbij, para, dat wil zeggen hij roept ons bij hem. En ik kan het makkelijk zo zeggen, omdat ik nu een waarheid vertel die in zichzelf volkomen Bijbels is. Namelijk, God heeft Christus geroepen bij zich. Erbij geroepen, vertaalt men parakaleo. God heeft Christus bij zich geroepen, dat is echter tegenwoordige waarheid. Maar tegenwoordige waarheid, die is onbekend. Hè? Die vind je in de hele christelijke traditie niet terug. Die weet men niet, men weet alleen over het verleden van Christus. Soms weet men iets over zijn toekomst, maar over het heden weet men geen bal. En dat komt mooi uit, want dan is er een vacature en dan kunnen wij die invullen. Vandaar dat we iemand hebben in Rome. En een sekteleider hebben we en al dat soort dingen. Want de Heer bemoeit zich. Men weet niks over het tegenwoordige werk van Christus. Helemaal niks. En dus kent men deze begrippen ook niet. Dat gebruik ik dan nu maar als excuus. Maar de Bijbel leert dat God Christus geroepen heeft uit de mensen. Dit is Hebreeën 5 vers 1. Letterlijk, hè. En de hoge priester wordt uit de mensen geroepen en gesteld bij God in de dingen die daarvoor de mens te doen zijn. Hebben we het nou over de advocaat of niet? Een beetje vrij kun je dat woord dus gebruiken. God heeft Christus uit de mensen genomen en bij zich. Dat gaat niet over zijn kruisiging, dat gaat over zijn tegenwoordige zogeheten hoge priesterlijke werk. Uit de mensen genomen. Bij God gesteld. En de prediking aan ons, naar ons toe, heeft dezelfde strekking. Want ook wij worden geroepen uit de tegenwoordige boze wereld. En we worden opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaats. En om met vrijmoedigheid, daar komt het woord weer, om met vrijmoedigheid te naderen tot God. Ik geloof dat ik het gisteren gezegd heb, maar dat weet ik niet zeker meer. De tijd gaat snel. Vooral hoe ouder je wordt, hoe sneller dat gaat, zuster. Ik geloof dat ik het gisteren gezegd heb. Ik zoek nog altijd een mooie afbeelding. Heb ik het gisteren gezegd? Een mooie afbeelding van. Want ik kan dat helemaal niet. Een mooie afbeelding van het legerkamp van Israël in de woestijn. En dan op afstand, dat maakt het moeilijk om het uit te beelden, denk ik. Op afstand, dan zie je de tabernakel. Die had in het centrum van de legerplaats moeten staan. Maar die staat er niet. De tabernakel staat er en binnen zichtsafstand. En binnen gehoorsafstand kennelijk ook. Staat ergens buiten het legerkamp. En daar is Mozes. En die roept dan naar het legerkamp en zegt, al wie de Heer wil dienen, Heer verzamelen. Want zo staat het in de Bijbel. En dat is onze tegenwoordige positie. Eerst Christus, waarvan Mozes de uitbeelding is natuurlijk. En daarna de oproep wie de Heer wil dienen. Verzamelen. In de praktijk waren dat levieten. Die verzamelden om de Heer te dienen. Die omstandigheden was na het gouden kalf en zo. U leest het maar eens na. En dat is dan weer zo. Omdat degenen die tot hem verzamelen zijn een uitbeelding van de gemeente uit onze dagen. Maar wij zijn priesters, hè. Om de Heer te dienen. Kortom, wij worden bij hem geroepen. Bovendien, dit gaat over parakaleo, maar de gemeente heet ekkaleo, ecclesia. Dat wil zeggen, de uitgeroepenen. Dat is hetzelfde woord, met een ander voorzetsel. Niet erbij, para, maar gewoon uit. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die woorden toch dan in hoge mate, ik zeg het heel voorzichtig dan nog, in hoge mate synoniem zijn. En men wordt ergens bijgeroepen, maar men wordt dan dus ergens uitgeroepen. In één en dezelfde roep, om zo te zeggen. Hebben u dat nog? Ja. Maar men begrijpt die dingen niet. Men begrijpt de prediker ook niet. Het Oude Testamentische Bijbelboek, dat heet zo, hè? Kahal, de prediker, de Kahal. En men zegt dan nog net, als je een beetje fatsoenlijke inleiding tot de Bijbel hebt, dan zegt men nog net, ja, dat betekent eigenlijk gewoon de roeper. Nou ja, de uitroeper, Kahal. En we maken dan van dat hij met luide stem roept. Maar dat heeft men niet begrepen. Het is een roepen om uit te komen. Kom eruit! Dat is wat het is. En dat komt overeen met dat parakaleo. En dat wordt dan vertaald met vertroosten en vermanen. Maar waarom zou je het niet gewoon vertalen met uitroepen? Bij gelegenheid. Want dat is wat de geest doet. Die roept ons uit de tegenwoordige boze wereld. Die vermaning komt overeen met evangelie, hier in deze verse van 1 Thessalonicense 2. En dat is niks anders dan een roepen uit. Die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Nou, ik weet wel dat daar het woord niet staat, in die verse. Maar dan zegt de Heer toch, allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Maar het is toch de beschrijving van wat ik nu net zeg. Dat wil zeggen, men bevindt zich in een omgeving, in milieu, heette zo'n ding vroeger. In een milieu waarin men vermoeid en belast wordt. Waarin iedereen van alles van je moet. En ik zal geen voorbeelden geven nu, ik zal me beheersen. En de Heer zegt, nou, word je er ook zo moe van? Kom er dan uit. Stap er gewoon uit. Dat is wat het is, hè. Dat is wat ze wilden, dus kwalijk nemen als hij eruit stapt. Nog steeds. Ik heb goed geluisterd naar Rutte. Hij zei het 3 keer. Over Wilders. Dat hij bij het overleg in het katshuis. En toen waren ze het eens geworden. En toen liep Wilders weg. Toen ging het niet door. Dan nemen ze hem dan nog kwalijk. De arme man hadden ze meegesleept. In een of andere discussie. En over een drempel getrokken. En daarna werd de man wakker. Wat doe ik hier eigenlijk? Moet hij wegwezen? Dit gaat fout. Ik wil hier niet mee te maken hebben. Ik sta er niet achter. Zo gaat dat. Heb je dat dan nooit? Dan heb je een verkoper enzovoort. En die, dan heeft je mee. Ja, meneer, mevrouw, dit en dat. En dan... hè? En voordat je het weet... heb je iets gedaan waar je een uur later spijt van hebt. Dat had ik niet moeten doen. Toch? Dus zo gaan die dingen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dan denk ik dan maar. Verder wil ik me daar niet mee bemoeien met al dat soort zaken. Maar het is wel illustratief natuurlijk. Hè? Kortom, wij worden geroepen uit de tegenwoordige wereld. Dat is wat de geest doet. En dat je dat in de christelijke en theologische traditie niet tegenkomt als verklaring voor die termen. Heb ik u gezegd waarom niet? Men is blind voor het tegenwoordige werk van Christus, omdat men zichzelf en de eigen organisatie daarvoor in de plaats gezet heeft. Het idee dat God zijn gemeente bouwt, heeft men al 2000 jaar geleden al afgeschaft meteen. Want dat gaan we zelf wel doen. En God mag wel meehelpen natuurlijk. Maar wij bepalen wat er gebeuren moet. Zo is het eigenlijk, hè? Ja. Onze vermaning, onze vertroosting, vers 3, is niet geweest uit verleiding, nog uit onreinigheid, nog met bedrog. Ja, we moeten gelukkig pauzeren, dus ik zal er niet te veel over zeggen. Wat hier gesuggereerd wordt, daar moet je niet van schrikken, maar wat er gesuggereerd wordt, is dat heel wat prediking is uit verleiding, onreinigheid en bedrog. Dat wil zeggen dat het niet zo goed bedoeld is als je als naïveling wellicht zou denken. Om de eenvoudige reden dat heel wat prediking, zelfs ook van het evangelie, gebeurt met een dubbele agenda. Ik zeg het heel voorzichtig. Dat wil zeggen, men heeft er andere belangen bij. Nou gaat u meteen een half uur opzetten. Maar onder omstandigheden zegt men gewoon, ja, het ledental van onze gemeente loopt toch een beetje terug. Het gaat niet helemaal goed. En daarmee kunnen we trouwens ook niet meer in onze verplichting voldoen. Want we hebben zware hypotheek op het kerkgebouw en wat er allemaal was. Hebben we verplichtingen aangegaan. En dan loopt het ledental terug. Dat gaat niet goed. Overnieuw. Het ledental van onze gemeente loopt nogal terug. Wat gaan we eraan doen? Laten we gaan evangeliseren. Want dat weet iedereen, evangelisatie is propaganda voor het lidmaatschap van een christelijke kerk. Vandaar dat als iemand gehoor geeft aan die prediking, dan wordt hij geacht bekeerd te zijn tot het christendom. Zo heet dat. Komt regelmatig tegen. Lui die tot het christendom bekeerd zijn. Hè? Ik heb daar niks mee. Ik weet niet wat dat is, bekeerd worden tot het christendom. Je kan tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, maar of je dan bekeerd bent tot het christendom, ik mag hopen voor niet. Dat ben ik serieus, ja. Ik voel me ook nooit aangesproken als men het heeft over het christendom. Ik heb niks met het christendom. Als men het heeft over het christendom, heeft men het over de Rooms-Katholieke kerk, de Grieks-Orthodoxe kerk, de Koptische kerk, noem nog eens wat. Nee. Protestantse kerk, dat stelt niet voor. Dat is allemaal kleine groepjes humanisten zijn dat. En oppervlakkige hippies. Blij en vrolijk en lief zijn voor elkaar en verder oogkleppen op en oordoppen in. Sorry, ja, ik kan het niet helpen. Zo is dat. Lekker is helpen. Huh? Nou, daar ga ik niks over zeggen. ik heb elke dag een pet op. Nou, de laatste dagen niet meer trouwens, maar een pet op, want na een bepaald tijdstip zakt de zon, want laatst schijnt recht in mijn gezicht. Dan kan ik mijn bureau niet meer zien en mijn computerscherm niet meer. En dan zet ik zo'n honkbalpet op, zo'n model is dat. Een blauwe pet en er staat op leger des heils. En die werkt heel goed. Om het licht weg te houden. Nou ja. En elke keer als we in de tent een leger des heils krijgen, want die krijgen we nog wel eens in de tent, dan denk ik, ik moet mijn pet niet vergeten. En tot nog toe, al die jaren, ik heb het nog toe toch altijd vergeten. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het toch leuk. Niet iedereen bij het leger des heils heeft zo'n petje. Ik weet niet hoe ze eraan komen, maar ik heb zo'n ding, origineel, enzovoort. Maar ik hoorde wel laatst van iemand die zei, ja, maar in de tent hebben we wel degelijk commentaar gekregen, ook van de medewerkers van het leger des heils, van ja, dat evangelie van jullie, ja, dat... Ja, dat is een raar evangelie, daar... Nee, dat, met andere woorden, dat wringt wel. Maar er is niks om wat lelijks te zeggen van het leger des heils. Maar zo gaat dat overal, hè. Men heeft het ingeruild voor humanisme. En humanisme is christendom zonder Christus. En daarom kan het ook niet bestaan. En dat mag ik u eigenlijk niet uitleggen. Maar dit had u misschien nooit gehoord. Maar die muzelmannen, die weten, hoe noemen ze die lui weer? Mohammedanen, ja. De, hè? Moslims, muzelmannen, heb ik geleerd. Maar ja, die weten dat wel hoor. Die weten heel goed dat onze hele westerse cultuur en samenleving op zijn retour is, omdat we alle vastigheid overboord hebben gegooid, alle normen en waarden zijn kwijtgeraakt, wij hebben helemaal niks meer. En wij geloven de meest onzinnige dingen, dat noemen wij onze wetenschap, waar we trots op zijn. Wij geloven immers dat in het begin was er niets. En toen is dat ontploft enzovoort. En die moslims, die lachen zich een bult om onze onzin. Over een evolutieleer enzovoort. Die weten heel goed hoe bespottelijk dat is. En wij met onze zogenaamde academische arrogantie nemen dat soort dingen heel serieus. En vertellen serieus over miljarden jaren en over miljoenen lichtjaren zelfs. En allemaal volstrekt onzinnige zaken. De kleren van de keizer en wij geloven in sprookjes, die westerlingen en normen en waarden. Ze roepen zelf dat ze die kwijt zijn en dat ze daar te weinig van hebben. Kortom, dat zaakje stort vanzelf al in. En je weet het, hoe het zwak is, je weet hoe het in de natuur gaat. De levende beren en de tijgers, die vreten de zwakke dieren. Op, de zieke dieren. Want die zijn te vangen. En daar zijn ze nu aan begonnen. En meer heb ik daar niet over te vertellen. Maar wat ik dus zei is dat ze in hoge mate nog gelijk hebben ook. Als ze naar ons kijken en ons bezig zijn en zeggen, die lui hebben niks. Hebben niks om voor te leven. Nee. Hebben geen beginselen. Niks. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Die lui zijn stikbijgelovig. En ze hebben dwaze theorieën en vinden dat ze die openlijk moeten kunnen rondbazuinen. De politie moest er naar kijken, een stelletje leugenaars. Een stelletje uitvinders van met hun waanideeën over de maakbaarheid van de mens en de wereld enzovoort. Dat is volstrekt idioot. Dat meen ik ook. Ja, ik ben blij dat ik wat medestanders heb. Alleen zij hebben ook geen oplossing daarvoor, maar ze denken er valt wat in te pikken. Dat is ook wat ze gaan doen. Dat staat dan weer in de Bijbel allemaal, hè. En afgezien daarvan, wat ik u nu even schilderde in drie zinnen of zo, dat staat ook huis in de Bijbel, hoor. Over, ze zijn alles kwijt, ze zijn hun God kwijt, ze hebben geen normen en waarden, ze buiten elkaar uit en ze weten niks anders dan alleen nog te praten over een procentje meer, een procentje minder. Dat heb ik onze belangrijkste man in Nederland horen zeggen, een paar uur lang. Hoe lang was het eigenlijk? Te lang. En dat ging alleen maar daarover, een beetje vrolijkheid en dat is toch, wat een getop allemaal. Die man weet niet waar het over gaat. En dat is de minister-president. En die kan nog een grap maken over dat ze zeggen dat hij geen visie heeft. En die grap kent u toch van hem?
Dat zegt hij.
En dan zeggen ze van mij dat ik geen visie heb. Dan zegt hij. Nou, dat zie ik niet. Maar goed, dat is al wel van vorig jaar, geloof ik, deze. Maar hij haalde hem nu ook weer aan. Dat wil zeggen, hij is zich dat nog bewust ook eigenlijk. Wordt helemaal niet serieus genomen. En dat is diep triest natuurlijk. Daar heb ik niks om voor te ver. Daarom hebben ze al jaren geleden gezegd, laten we die grenzen maar openzetten. Er zit toch niks te halen, maakt niks uit. Hè? Nee, niet alleen in Nederland, zelfs die Duitsers. Zelfs. Hè? Ja, hoe lang is dat geleden? Van Ein Volk, Ein Führer en wat er maar was allemaal. Hoe lang is dat geleden? Dat is echt helemaal weg, hoor. En iemand zei, daar moet je blij mee wezen. Ja, nou gaat het naar de... Dat is het tegenovergestelde van het verhaal. Zo gaat dat met de mensheid. En wat je erin ziet is gebrek aan stabiliteit. Gebrek aan normen en waarden. Gebrek aan beginselen. Want die zijn afgeschaft en ingeruild voor sprookjes. Die dus ook met grote nadruk onderwezen moeten worden op de onderwijsinstellingen. Nou goed. Vers 3 zegt dus... dat wat Paulus betrof, deze prediking, vermaning, vertroosting, niet is geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog. Niet maar suggererend, maar implicerend, dat dikwijls dat woord van God dan toch gepredikt wordt met kwade bedoelingen. En dus, elders heet het onder een dekmantel. Dat wil zeggen met andere belangen. En dan hebben we natuurlijk ook nog, dat is meen ik 2 Korinthe, waar dan staat in onze Statenvertaling, doch wij dragen niet, zoals anderen, of velen, wat er maar staat, wij dragen niet het woord Gods te koop, velen staat er. Dat is 2 Korinthe 2 vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Ik had het beter niet kunnen aanhalen, want nou moet ik uitleggen dat de uitdrukking te koop dragen feitelijk betekent vervalsen. Ja. Versjaggeren, is dat een goed woord?
Verhandelen.
Ja, maar het is maar niet handel. Het gaat over het verdunnen van de wijn. Zo wordt het in het Oude Testament gebruikt. In Jesaja 1 vers 22. Dat loopt via het Hebreeuws. Daarom zeg ik, het is een lang verhaal. Dus ja, ik kan beter niet uitleggen. Maar te koop dragen in de zin van verhandelen, maar daarmee de zaak in het Haags belazeren. Met dank aan Wim Sonneveld. Dus verdunnen, vervalsen is het dus. Vervalsen is eigenlijk het woord. En dan moet ik mij excuseren voor dat vervalsen hetzelfde is als te koop dragen. En dat dus koophandel per definitie valsigheid is. Dat is dus niet helemaal zo. Maar in hoge mate is dat wel zo in de Bijbel. U weet, Kana en Kanaan, dat is niet best. Dat is koophandel. En wat koop, dat is wat het is. En wat koophandel betreft, vanwege de veelheid uw koophandels. Dat is Ezechiël 28, over Tyrus. Vanwege de veelheid uw koophandel zal ik oordeel over u brengen. Ik zal u vernietigen, er zal geen plaats meer voor u zijn. En wat het allemaal was. Vanwege de koophandel. Vanwege het bedrog wat erachter steekt. Dat is wat het is. Sorry, ik weet niet wat uw beroep is, dus vertel het mij maar niet. Maar zo is het vaak wel, hè. Kijk. Bovendien, koophandel in het algemeen, inkopen en verkopen, je hebt mensen die doen dat, ik heb ze gekend, die deden dat, maar de man zei tegen mij, maar ik wil die handel niet zien. Die had een telefoon, die zat gewoon thuis te telefoneren. En dan kocht hij, dat is eeuwen geleden, dan kocht hij een container vol met van die surfpakken uit Oost-Azië ergens, weet u wel. En dat verkocht hij ook via de telefoon. En dat ging, weet ik hoeveel keer over de kop. De man met de schat helemaal niet rijk van, want iedereen moest zijn surfpak. En zo'n surfpak kost daar niks. Er zitten een paar armoeige mensen die er nauwelijks een stuiver voor krijgen. Zitten die pakken in elkaar te naaien daar. Of kinderen, weet je veel wat. Dat was, wanneer was dat? 70 jaren was dat. En ze wilde handel niet zien. Die man deed verder niks. Nou ja, voor zover hij wat waarde toevoegde, om een juridisch jargon te brengen, zat het dan toch in dat hij wist waar hij het halen moest en hij wist waar het naartoe moest. Dat is de toegevoegde waarde, is dat hij voor distributie zorgde, maar zelfs dat deed hij niet zelf. Hij zat gewoon achter zijn bureau, vanuit zijn kantoortje in zijn huis. En als dekmantel dreef hij een winkeltje in knopen en ritsluitingen en dat soort dingen in Zwolle, in het hartje Zwolle. Maar dat is de bedekking, onder die bedekking, onder die dekmantel, deed hij dat. Maar zo heb ik al wat meer gekend. Handel in vastgoed, dat is nog erger. Daar worden schatten mee vergaderd. Terwijl men niks doet, men hoeft ook niet voor distributie te zorgen. Het ding staat daar. Het pand. Hoeft er niks aan te doen. Want je koopt het en je verkoopt het, je hoeft niks te doen. En daar wordt het meeste geld verdiend. Nou, verdiend. En daar zit hem de crux, ja. Daar zit het probleem. En daarom heeft koophandel in het algemeen een negatieve strekking in de Bijbel. Zodat koophandel en bedrog synoniemen zijn in de Bijbel. Zie? Verder zal ik me er niet mee bemoeien. Ik weet alleen, ik zal nooit vergeten dat ik de eerste keren kwam in Markt Neukirchen in voormalig Oost-Duitsland. Dat is dat plaatsje waar de hele omgeving zich bezighoudt met de productie van muziekinstrumenten sinds eeuwen, is dat? Dus daar moest ik wezen worden, met name bij klarinettenbouwers enzovoorts. En die wonen allemaal in een klein huisje. En die hebben een soort hok achter daar, een soort bijkeuken. Daar stond de werkplaats met gereedschap van, ook uit het jaar nul zal ik maar zeggen. Prachtig. Ja, daar lopen met een schort voor, een houtbewerking, een metaalbewerking. Allemaal in het klein enzovoort. Fantastisch mooi. En dan staan er een paar van die knotsen van grote villa's in dat dorp. Fantastische dingen. Landgoederen, kastelen enzovoort. Ja, die zijn van de handelaren. Want die kopen al die handel op van die mensen. En die exporteren dat in een heel groot postkantoor, was het. Dat was, had van doen met de verzending en zo, die werden er allemaal rijk van. En dan laten die het echte werk doen, want dat noem ik het echte werk. De productiemensen, ja, dat zijn armoedzaaiers. Zo gaat dat. En dat is altijd overal zo geweest. In alle opzichten. U weet wel, daarom klagen boeren altijd, die moeten het werk doen. En de handel, ja, dat gaat ergens anders. En daar bemoeit de overheid zich bovendien mee. Ze zit niks tussen, daar kunnen ze niks mee. En zo werken die dingen. En dat als bedrog beschouwd wordt in de Bijbel, ja, dat laat het maar gewoon zo staan. Dat is wat het is. En zo gebeurt het ook met de boodschap. Ik heb een broeder gekend, nou, een broeder. Hij liet zich dominee noemen zelfs. Kan zijn naam dus niet noemen. Maar die zei gewoon tegen mij. Ja, Ab, ik geloof wel dat je gelijk hebt. Ik geloof wel dat dat waar is. Maar dat kan je de mensen niet vertellen. Want dan krijg je problemen mee. En hij meende dat serieus. Heel serieus. Dat kan je die mensen niet vertellen. Want dan krijg je problemen mee. Ja, dat laatste is ook daadwerkelijk het geval. Je krijgt er problemen mee. Maar je kan het de mensen niet vertellen. Dat is niet het geval. Dat kan wel namelijk. Daar heb je alleen wat vrijmoedigheid mee nodig. Uit vers 2. Of wat naïviteit. Of op het juiste moment remstoringen. Dat helpt ook. Onbeheerst. Het schijnt ook pilletjes voor te zijn trouwens. Maar ja. Maar Paulus zegt gewoon, niet bedrog. En daarna komt wat ik al gezegd heb, vers 4. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar goden behagende die onze harten beproeft. Sneller kan hij het niet zeggen. Langzamer doet hij het wel eens op andere plaatsen. Met name in de beide Korinthebrieven. En misschien staat er in uw Bijbel ook een verwijzing onder naar Galaten 1 vers 10. Dat is nog een hele nette, want daar gaat het gewoon over. We hebben het niet van onszelf, maar we hebben het van God ontvangen. En dus prediken wij dat. Maar hij zei een heleboel meer. Hij zei namelijk, dat is het hart van dit vers, dat ons het evangelie toebetrouwd is. En als het evangelie de waarheid is, heeft hij dus de waarheid in pacht. Het is hem toevertrouwd, hij is er verantwoordelijk voor. Maar hij zegt, die is opmerkelijk, hij zegt, wij zijn van God beproefd geweest. Gewonnen mag ook, hetzelfde. Wij zijn van God beproefd geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Dat wil zeggen, de man is eerst beproefd geweest, heeft zich daarmee gekwalificeerd, niet dat hij dat wist, maar het is wel gebeurd. Heeft zich daarmee gekwalificeerd en toen heeft God gezegd, oké, die man kan ik gebruiken. Na gebleken geschiktheid. Nee, dat is wat er staat. Beproefd. Tevoren. Want dat is het punt, hè. Wij stellen altijd van die vragen erbij. Vooral als er wat oppervlakkig, als zoals Rutte door het leven gaan. Sorry. Moet die naam uit mijn hoofd. Ik vind het een aardige man. Ideale schoonzoon. En, ja, een leuke vent. Ja, maar toen man. Maar. Nee. Maar je kunt er wat. Ik wilde zeggen, je wil er wat oppervlakkig over nadenken. Maar nou weet je niet wat ik zeggen wilde. Dus begin ik maar weer overnieuw. Oh ja, je kunt natuurlijk, als je oppervlakkig redeneert, zeggen. Paulus is weliswaar gegrepen onderweg naar Damascus. Maar had de Heer dat nou niet eerder kunnen doen? Zou toch hier en daar wat ellende bespaard hebben. Ook in het leven van Paulus zelf. Als de Heer dat dan toch doet, waarom doet hij dat dan zo laat? Zodat het ons beter lijkt dat voortaan wij maar de leiding nemen en de Heer zeggen wat hij doen moet. Dat is de volgende fase. Want daar komt men vroeg of laat op terecht altijd. Hè? Had de Heer dat nou niet eerder kunnen doen? Het antwoord is, de Heer heeft hem eerst later geworden. Zo van, zoek het maar uit. En ik kijk wel hoe je met de dingen omgaat. En ik kijk wel of je betrouwbaar bent of niet. En dat was hij. Trouw aan waar hij mee bezig was. Trouw aan de vaderlijke overlevering, of hoe dat maar heten mag, hè, de vaderlijke inzettingen. Lees nog maar weer Galaten 1, toch? Als je zegt van, ik was binnen mijn generatie, binnen mijn geslacht, was ik, de grote voorman eigenlijk. En een grote voorbeeld voor orthodoxie. Een voorvechter, enzovoorts. Tot de uiterste consequenties. En toen zei de Heer, zo'n man kan ik gebruiken. Die is betrouwbaar. Die is bereid zijn nek uit te steken, dat soort dingen meer. Bereid risico's te nemen. Want dat is wat hij allemaal gedaan had, toch? En zo werkt het. Dit is ook wat de apostel ons, nou niet ons, maar wel Timotheus voorhoudt. Want je wordt hier geconfronteerd, daar zaten we niet op te wachten, maar je wordt hier geconfronteerd met hoe men in het huis Gods zou verkeren, hoe dat zo gaat. En dan schrijft Paulus in 1 Timotheus 5, let wel, niet aan de gemeente als zodanig, maar aan Timotheus persoonlijk, individueel. Hij schrijft aan Timotheus, in vers 22, leg niemand haastelijk de handen op, waarmee je meteen leert wat dat eigenlijk betekent, die uitdrukking. Hè? Ik gebruik altijd de vaste uitdrukking, handenoplegging betekent het overdragen van verantwoordelijkheid. Ik heb zelfs ernstige twijfels over hoe letterlijk je zo'n uitdrukking handenopleggen eigenlijk moet nemen. Hè? Nou ja, in sommige gevallen moet je dat heel letterlijk nemen. Maar dan nog betekent het overdragen van verantwoordelijkheid. Ik bedoel, als in het Oude Testament staat dat de hoge priester zijn hand zou leggen op de kop van van de bok. Van de, bij de op Grote Verzoendag. Dan is dat het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, de zonden van het volk worden namens de voorganger van het volk, dat is de hoge priester, de vertegenwoordiger van het volk, worden overgedragen, worden gelegd op, om zo te zeggen, die bok. Symboliek. Het gebaar dus van oplegging van handen is sowieso symboliek. De echte betekenis is die van het overdragen van verantwoordelijkheid. En in de taal werkt het dan zo dat soms die uitdrukkingen gebruikt worden zonder de letterlijke betekenis, met alleen de overdrachtelijke. Je zegt niet, de appel valt niet ver van de boom. Als je het hebt over appels. En als je het wel doet, dan maak je een grapje. Letterlijk bedoel ik. Toch? Je bedoelt dan altijd wat anders. Je hebt het niet over appelen. Alleen maar de overdrachtelijke betekenis. Die weliswaar bestaat dankzij de letterlijke, maar de letterlijke gebruik je niet meer. En dit is nog, deze is nog makkelijk, want je hebt dan ook nog, je kan ook nog door de mand vallen. Dat is jammer als je een appel bent, maar. Ja. Maar jij kan of tegen de lamp lopen. En niemand denkt dan aan manden en lampen. Behalve als je een grapje maakt. En dat bedoel ik maar. Het is, en opleggen in de handen. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Is dat letterlijk of? En het antwoord is, dat doet er niet toe. Maar het is wis en waarachtig overdrachtelijk waar. Het overdragen, het doorgeven, het overdragen van verantwoordelijkheid. Van mijn part noem je het aanstellen van iemand. Dat vind ik niet goed, want het is te officieel eigenlijk. Maar het is het overdragen van. Paulus heeft verantwoordelijkheid overgedragen aan Timotheus. En daarna stuurt hij hem brieven om hem daarmee te begeleiden, aan te moedigen, het instrueren en al dat soort dingen meer. Maar Paulus heeft gezegd, ik ga nu weg, maar blijf jij nou te Kreta achter? Of dat was Titus, dat is ook niet toe. Maar hij heeft tegen Timotheus gezegd, blijf jij hier of ga jij daar naartoe? En doe zo en zo gaat het. En zo droeg hij verantwoordelijkheid over. Want het was Paulus verantwoordelijkheid en hij legde het bij Timotheus. En Timotheus op zijn beurt kan ook zoiets doen. Iedereen kan dat trouwens. Verantwoordelijkheid overdragen. En Paulus schrijft aan Timotheus en zegt, nou ja, leg niemand haastelijk de hand op. Niet maar plotseling en zomaar in één keer. Want je wordt misschien ergens in betrokken waar je beter niet in betrokken kunt zijn. Want het punt is dat, vers 24, dat van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling, en sommigen ook volgen zij na. Dat wil zeggen, in het algemeen, je draagt verantwoordelijkheid over aan mensen waarvan je tamelijk zeker bent, 100% kan nooit, maar waarvan je tamelijk zeker bent dat die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zie? Of dat ze bekwaam zijn om ook, enzovoorts. Die zin komt weer uit een ander hoofdstuk, aan Timotheus. Maar het gaat om het beginsel. Het doorgeven van verantwoordelijkheden. Want zo gaat dat in de gemeente officieel. Niet door aanstelling door het instituut, want dat kan je wel allemaal beweren, maar waar je het dan over hebt, is gewoon over een bedrijf dat gerund wordt met een directie. En die neemt personeel aan en ontslaat dat weer en dat is het dan. Dan moet je niet zeggen dat de Heilige Geest dat doet of zoiets, want zo doet de Geest dat niet. Dus het gaat over heel andere zaken. Het gaat over verantwoordelijkheden die iemand heeft. En die bij gelegenheid kan overdragen op iemand anders. Zo werken die dingen. En dat is de normale gang van zaken. Eigenlijk. Van huis uit. Heb je dat nog? Eigenlijk is het meest klassieke, de meest klassieke vorm van onderwijs trouwens ook. En van hoe een maatschappij, een samenleving in elkaar steekt. Het idee namelijk dat mensen hun erkenning krijgen van bovenaf, want dat is het eigenlijk, en dat ze op gezag van een ander iets doen of laten, al of niet officieel. Want het hoeft nog niet noodzakelijk officieel te zijn. Ik bedoel, wij hebben, dat is eigenlijk pas sinds de 19e eeuw, in Nederland een onderwijssysteem ingevoerd. Waarbij ook de overheid meende zich met het onderwijs te moeten gaan bemoeien. Wat officieel voorheen niet zo was. Er waren natuurlijk wel iets, als scholen bestond wel, vooral binnen kerkelijke structuren overigens. Maar niet algemeen, en lang niet iedereen volgde dat. En bovendien, je had voor die tijd dat je, laten we zeggen, boeren, ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar boeren bedoel ik, gewoon boeren, die zich omhoog werkten en die dan aan de buurt en aan de boerenknechten enzovoort leerden hoe ze moesten schrijven of vooral lezen en dat soort dingen meer, een beetje. En dat was het dan ongeveer wel. Maar onderwijs systematisch, nee, dat was een particuliere aangelegenheid. Als je ouders dat wilden, dan mocht je doorleren. Hebben wij de term nog aan overgehouden enzovoorts. En pas toen men uitvond dat alle mensen gelijk moeten zijn, verplicht, want wij moeten dat verplicht allemaal, dat zijn we niet, maar dat willen ze, en daarom roepen ze dat zo hard. Sinds dat moet en de democratie moest ingevoerd worden, hebben ze gezegd, dat is voorkomen terecht, hebben ze gezegd, dan moet de mens toch enigszins worden onderwezen. Hij moet wel weten waar het over gaat, als hij hem stemrecht geeft. Dus dan moeten we ons namen geven. En sindsdien heeft de overheid het idee dat ze moeten zorgen voor het onderwijs. Zo sterk, dat als wij het met de overheid niet eens zijn, dan zeggen zij dat wij verkeerd zijn onderwezen en dat het onderwijs veranderd moet worden. Heb je dat? Heb ik u toch wel eens verteld, hè? Want hoe kort geleden naar de televisie keek en er zat dus een juffrouw bij Pauw of zo. Ik weet, ik ben de naam alweer kwijt, van zo'n politica. He? Die voorzitter van de Kamer, geloof ik. Die vertelde wel tot drie keer toe. Ja, dan moeten wij het nog beter uitleggen. Dan gaan wij nog een keer aan het volk uitleggen hoe het dan precies is. Hoe het in werkelijkheid zit. En dan gaan we erover praten. Dus ik vond het verbazingwekkend. Niet alleen om de inhoud, maar de manier waarop het gezegd werd ook. Want we kennen dat al lang. De overheid moet ons iets uitleggen en als wij het niet zien zitten of niet mee eens zijn, hebben wij het dus niet goed begrepen. En dan gaan ze het ons nog een keer uitleggen. En dat blijft dan zo. Hebben we dat nog? We hebben wel vrijheid van meningsuiting, maar niet vrijheid van meningsvorming. Dat heeft de overheid op zich genomen. En sindsdien hebben die het onderwijs in hun grip en wij denken dat het zo hoort. En dat is een misverstand. Als je vroeger onderwijs kreeg, dan ging je bij iemand in de leer. Ook bij theoretisch onderwijs ging je studeren bij iemand, een meester, een professor, weet ik veel. Daar kwam je vaak bij in huis trouwens. Niet altijd, niet noodzakelijk, maar soms wel. Maar ook als je een ambacht moest leren, ging precies hetzelfde. Dan ging je, moest je timmeren leren, ging je bij een timmerman aan het werk. En vaak ook had je daar een kamer dan. Zoals Samuel bij Eli, zal ik maar zeggen, in huis. Zo werken die dingen. Dan ga je bij iemand in de kost, dan ben je eerst een leerling. En op een gegeven moment dan heb je voldoende geleerd en dan word je een gezel en dan krijg je ook een beetje voor betaald. En als je daarna denkt dat je wat kan, dan word je erop uitgestuurd, dan word je een wandergezel. Dan moet je bij andere bazen gaan werken en bij andere leraren in de leer enzovoorts. En uiteindelijk moet je dan een proefstuk maken en dan komen de hoogheren die het vak allemaal verstaan, de meesters, die komen het beoordelen en dan krijg jij eventueel ook je meestersdiploma. Dat is klassiek onderwijs, ging volledig particulier. In het muziekonderwijs heb je dat nog enigszins, dat kan ook moeilijk anders. Daar leer je een instrument bespelen van een leraar of lerares. Misschien, maar zoiets. En als je van die ene genoeg geleerd hebt, dan ga je naar een ander. En dan ga je nog eens naar die en die heeft ze gestudeerd. En dan heb je gestudeerd daar bij die en daar bij die en daar bij die. Zo werken die dingen. Dat is de gang van zaken. En Timotheus was die man die in tweede instantie bij de tweede reis van Paulus met hem meegestuurd werd, of andersom, Paulus die kende die jongen al, en toen hij weer op dezelfde plek kwam, zei hij tegen Timotheus, zijn moeder, geef die jongen maar mee, ik zie er wel wat in. En dat is heel normaal. Kon hij bij Paulus het vak leren. Zijn doen en laten. Dat is hoe dat ging. In een verloop van tijd stuurt Paulus Timotheus weg en zegt, ga jij nou dat en dat. En dan stuurde hem hier en daar een brief achteraan enzovoort. En zei ik, waarschuw je dat je zorgt, je hebt een verantwoordelijkheid, geef die niet uit handen, althans niet zo snel. Bewaak het, want dat is wat de gemeente voor een ding is. Schreef hij, 1 Timotheus 6, pilaar en vastigheid de waarheid. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Wees er voorzichtig in. En dat is particuliere verantwoordelijkheid. Maar ja, wij hebben alles in de samenleving geïnstitutionaliseerd. En zelfs als we vrije ondernemers zijn, moeten we nodig in een bond enzovoort, in een unie. En alles moet samen, want samen zijn we sterker en allemaal flauwekul. En voordat dat je het weet, ben je niks anders aan doen dan aan het vergaderen en te proberen vrede te houden met iedereen, zodat je alle neuzen dezelfde kant op houdt en je gewone werk kom je niet meer toe. Mijn vader zei, het is al lang geleden dat hij is overleden, dus misschien mag ik het eens zeggen. Mijn vader zei, ik wou dat ik kon doen wat jij doet. Ik zeg, wat is dat dan? Hij zei, nou, alleen bijbelstudie geven en de rest... Dat was ook maar een idee trouwens, maar van zijn kant uitgeredeneerd was het zo gek nog niet. Hij zei, van bijbelstudie, van lezingen, van spreken, word ik niet moe. Maar van al wat er omheen hangt, al wat je moet meeslepen, alle commentaren, alle organisaties, al die tenen waar je niet op mag gaan staan en dat soort dingen meer. En die vrede die je moet bewaren met je medewerkers en dat soort dingen. Hij is al vroeg uitgestapt. Ik denk dat het redelijk verstandig was. Maar goed, ik spreek hem er nog wel eens over. Ja, over hoe dat zit. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Over hoe dat dan gaat. Want ik heb erbij gestaan natuurlijk. En zo moet het niet, denk ik. Maar ja, het is door de tijd en omstandigheden bepaald. Dat weet ik ook wel. Dat heb je niet echt in eigen hand. Maar wat er ook gebeurt, Paulus zegt, wij zijn beproefd geworden opdat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Hij zegt, God heeft mij waardig geacht. Andere plaats is dat weer. Heeft mij waardig geacht om deze functie te mogen vervullen. God heeft mij begenadigd, zegt hij, want ik had het niet verdiend, want het is een eervolle zaak ook nog. Hij zegt, maar het is wel gebeurd en nu is het mijn verantwoordelijkheid. En hij aarzelt niet om dat evangelie van God, zoals hij het hier noemt, bij andere gelegenheden gewoon te noemen mijn evangelie. Omdat het hem toebetrouwd is. Dat hij daarbij ook een persoonlijke inbreng heeft. Ja, dat is waar. Maar het is zijn evangelie. Niet omdat hij het zelf bedacht heeft, uiteraard. Of dat hij het zelf naar zich toegetrokken heeft. Maar omdat hij van Gods wegen als zodanig is aangesteld. Het heet, na de genade die mij gegeven is. Met de woorden uit Romeinen 12. Hè. Maar het is zijn verantwoordelijkheid. Ik mis hier trouwens onder vers 4 een verwijzing naar 1 Korinthe 4, de eerste versen. Vanaf vers 1, alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus. En uitdelers, rentmeesters staat er eigenlijk. Huishouders is de meest letterlijke vertaling. Uitdelers, dat is niet... Nee, ik denk zelf dat het een verkeerde vertaling is. Ik denk dat het eigenlijk niet kan. Maar vooruit. Rentmeesters. Oikonomos. Uitdelers, rentmeesters, beheerders dus, der verborgenheden Gods, als dienaren van Christus, dus niet als kerkvorsten, met zo'n kroon op het hoofd en met zo'n scepter van enorme proporties, men noemt het dan een staf, maar, En dan zegt hij, en voorts, vervolgens wordt in de rentmeesters vereist dat elk getrouw bevonden wordt. De belangrijkste verdienste van een dienaar is dat hij trouw is. Of hij zijn vak verstaat, of hij weet wat hij doen moet, dat is wel belangrijk. Maar niet alleen, het belangrijkste is dat hij getrouw is. Iedereen die personeel heeft, weet dat. Je moet van die lui op aankunnen. En je weet soms dat je weinig aan ze hebt. Je weet soms dat je ze te veel moet betalen. Maar je moet zeker van zijn dat als je een opdracht geeft, als je ze ergens aan zit, dat het ook goed komt. Op een of andere wijze. Daar gaat het om. En als het dan niet goed komt, dan moet het zijn niet omdat die dienaar niet trouw is, maar omdat je te zware opgave gegeven hebt. Begrijp je? Hij moet getrouw bevonden worden. Merkwaardig is ook dat we in de gelijkenis van de ponden, en ook trouwens in die van de talenten, helemaal niet vinden wat die dienstknechten nou eigenlijk gedaan hadden, wat voor werk ze gedaan hadden. Het wordt niet beschreven. Vandaar dat er over gespeculeerd wordt. Maar het is het punt ook niet. Het punt is dat er staat, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik leg ook altijd uit dat de uitdrukking goede en getrouwe dienstknecht, dat dat niet over twee zaken gaat, twee hoedanigheden, maar over één. De dienstknecht is goed omdat hij getrouw was. En ze waren wel verschillend, dat wel, maar ze waren goede dienstknechten omdat ze trouw waren. Nou, dat is het hele punt. En dat staat hier dus ook. Voorts wordt in de uitdelers, of wat het maar was, vereist dat elk getrouw bevonden worden. En Paulus zegt, dat is wat ik ben en dat is wat ik naar streef. En dat is een excuus naar in de richting van de Corinthiërs. Want die hadden liever dat Paulus zich niet met hen bemoeide. En Paulus zegt, ja, dat kan er wel zijn. Maar het is mijn bediening, het is mijn verantwoordelijkheid. Dus schrijf ik jullie deze brieven. Het worden dan wel wat vervelende, langdradige brieven, overigens. Staat in alle handboeken, hoor, wat ik nu zeg. Dat het langdradige brieven zijn. Dat is niet een hoogliterair gehalte. Ik bedoel, de Romeinenbrief, daar wordt Paulus om geprezen. Fantastisch werk in allerlei opzichten. Geweldig stuk proza, om zo te zeggen. Wetenschappelijke uiteenzetting, juridische uiteenzetting. Allemaal geweldig. Maar Korinthe, dat is. Vroeg of laat komt iemand zeggen, op grond van de andere stijl zal het toch een andere schrijver geweest zijn. Die zich abusievelijk of ten onrechte van de naam van Paulus bedient. Want zo doet men dat met het Oude Testament in elk geval. En weer moet ik daarbij lachen natuurlijk, want ja, ik vind het zulke onzin. Maar langdradig is hij wel. En hier in 1 Korinthe 4 zegt hij dan ook dat het hem daarom niet kan schelen hoe die Korintiërs over hem denken. Want dat is wat vers 3 dan zegt. Want zegt hij, de eindafrekening, het eindoordeel komt niet van jullie. En ook niet van mij trouwens, staat er in vers 4. Maar is van God zelf, in wiens dienst ik sta. Dat is het, dat is het enige wat telt. Zie? Dus. En dat dringt ook enigszins door hier in 1 Thessalonicenzen 2. Gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagende. Dat moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je last mee, zei de man. Maar ja, wij prediken niet om mensen te behagen. Prediking van het evangelie is niet de mensen te behagen. Vergis u niet, de algemene idee, ik zeg het met grote nadruk, want men vergeet die dingen, vooral als men zo oppervlakkig door het leven gaat, of die niet meer zouden noemen. Het algemene idee is dat godsdienst, religie, geloof, want men kent het verschil toch niet, dat alles wat van doen heeft met geloof in het bovenaardse, dan Zelfs dat klopt niet. Maar goed, alles wat men aanduidt als godsdienst of religie, dat dat nuttig moet zijn voor de mens. Ik ken mensen, ik moet even langzaam even nadenken. Ik ken mensen, komen uit dezelfde achtergrond als ik. Die hebben daar afstand van genomen. Die laten zo hier en daar weten dat ze vroeger bij een of andere secte gehoord hebben. Waar ze, nou ja, een strenge secte. Waar ze dan afstand van genomen hebben. Ze hebben zich daaruit ontwikkeld. Of een hoog plan gebracht. En die vroegen mij een keer, en wat doe jij nou tegenwoordig? Ik zeg, nou, ik doe nog steeds hetzelfde. Ik ga nog steeds het land door met de Bijbel en het prediken. Werd ik aangekeken. Dat was familie van me. Werd ik aangekeken en... En ben je daar blij mee? Ben je daar gelukkig in? Dat was de vraag. En ze zei, ja, geweldig. Prima. Nou, dat was dan heel mooi. En nou ja, en dat was het dan. En eerlijk, dat wordt geaccepteerd. Zo van, dan is het goed. Als het voor mij goed is, dat men vervolgens op mij neerkijkt. Dat is ook zo. Maar ja, een beetje humanist kan daar geen problemen mee hebben. Dat wordt geaccepteerd. En mensen zijn nou helemaal zo. Dan moet je, er zijn helemaal mensen die niet zo goed zijn als ik. Weet wel, die moet je, dus dat is verder geen punt. Maar het hele idee is, dit is maar een voorbeeld. Het idee is, godsdienst is mooi, maar je moet er wat aan hebben. Het is de opium van het volk, zei iemand. Was het Karl May? Of was het een ander Indianenverhaal? Maar goed, zoiets. Maar het moet nuttig zijn voor de mens. Hè? Dat heb je ook met zo'n vraag, zo'n retorische, theatrale vraag. Wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? Waarop ik zei, hoezo zou het de mensheid iets moeten brengen? Wat is dat voor een vooroordeel? Want dat bestaat, hè? Het moet goed. En daarom zeggen we, nou ja, of je nou christen bent, of Mohammedaan, of boeddhist, als je er goed bij voelt, als het goed is voor de mensen, voor de mensheid, en dan, als je dan lief bent voor elkaar, als het de oorlog maar uitbandt, en vooral alle moeite, en als het maar goed is voor de sociale uitkeringen, dan is dat toch allemaal prima. Maakt het toch verder niet uit. Het gaat niet over of het waarheid is. Het gaat niet over of die God echt bestaat of zoiets. Het gaat alleen over of een mens er wat aan heeft. En daarom moet elke godsdienstige prediking zou moeten zijn om mensen te behagen. Nee, dat vertellen ze je ook. Hoor. Als je naar de Bijbelschool gaat, dan krijg je predikunde. Of waar je maar naartoe gaat en je moet leren prediken. Hoe je je publiek voor je kan innemen. Datzelfde verhaal vertellen ze op het instituut voor de autohandel. Voor de autoverkopers. Zal ik maar zeggen, hoe je de klant voor je kan innemen. En zoveel kan krijgen dat hij wat van je koopt. Maar ja, dat is niet wat wij doen. Dat is niet ons punt. Dat staat er. Begrijp me goed. Het is ook niet het tegenovergestelde, hoor. Van, wat doe ik om de mensen weg te jagen? Liever niet. Nee. Maar wij spreken niet als mensenbehagende. Dat is niet de verantwoordelijkheid die we hebben. Er staat, maar Gode, die onze harten beproeft. Dat wil zeggen dat we in alle oprechtheid, als we het woord van God spreken, dat doen niet ter wille van de mens. En ook niet ter wille van onszelf, om daar zelf iets aan over te houden. Aan eer of wat het maar was ook alweer. Maar in tegendeel, om de Heer te behagen, trouw te zijn aan zijn woord. Als dat altijd zo zou gebeuren, dan zou men niet zomaar in een paar jaar tijd al die Bijbelse waarheid zijn kwijtgeraakt. Maar dat is wel wat gebeurt. Men raakt het kwijt. Gewoon omdat men zegt, dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Nou en? Dan vertel je ze niet, dan heb je pas echt problemen. Dan houdt het echt op. Hè? Trouwens, of het Rutte was, weet ik niet. Maar iemand heeft tegen Wilders ook gezegd. Dat moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Want ja, dat zei Rutte wel. Die zei, want dan jaag je de mensen angst aan. Dan verspreid je angst onder het volk. Dat is niet goed. En op kleine schaal heeft de man natuurlijk volkomen gelijk. Maar je komt terecht bij het oude verhaal. Of de dokter tegen jou moet zeggen dat je nog maar 3 weken te leven hebt. Nou, 3 weken, dat is te overzien. Ik bedoel, dat probleem lost zich vanzelf op. Maar moet de dokter het jou zeggen dat je ongeneeslijk ziek bent en dat je binnen de korte tijd zult overlijden? En dit is een klassiek probleem. Dat is me nooit uitgekomen, tot vandaag niet. Het antwoord is, het hangt van de omstandigheden af. Maar men zegt, als je die patiënt dat vertelt, dan geeft hij meteen alles op. En dan zeg ik nou in, dan geeft hij meteen alles op. Hoezo? Dan moet hij toch opgeven, daar ging het toch over. Dus ik weet het niet. Het zijn moeilijke dingen. Ik ben blij dat ik daar in het algemeen niet in betrokken ben in zulke soort zaken. Maar ik kan het wel makkelijk in het belachelijke trekken. Het huis staat in brand. Maar zullen we de mensen die binnen zijn dat vertellen? Of, want dan worden ze maar bang. En dan is het ineens belachelijk. En in een discussie krijg je dan of dit wel het goede voorbeeld is of niet. Of dat de vergelijking wel opgaat. En daarna wordt het zaakje zo academisch dat ik dringend de deuren dicht doe en een klarinet opzoek en een poosje gaan zitten spelen. Want dan moet dringend al die rommel weer uit mijn kop zien te krijgen. Wat een ellende allemaal, zeg. Ja. Ik denk altijd, laten we het eenvoudig houden en gewoon vertellen hoe het is. Daar kom je het verste mee, dan weet je waar je aan toe bent. En meestal is het niet best. De Bijbel zegt, je kan beter, wat staat er? Je kan beter in de aula wezen van de van sterf. Je kan beter in het sterfhuis zijn dan in de feestzaal. Want in die feestzalen, dat is allemaal hype. Dat is allemaal het opblazen van het moment enzovoort. En het is niet reëel. De realiteit is, hier zijn, dat hebben we al gezongen aan het begin. Hier zijn wij maar heel even. Het flink tijd, als je mij vraagt. Maar deze morgen. Maar hier zijn wij maar even. En onze tijd gaat voorbij. En dan maar een korte tijd. En dan, enzovoort. En zo is het ook. Dat is nou eenmaal de situatie. En waar met dit land naartoe moet. Het land gaat naar de donder. Dat is nou eenmaal. Dat staat in de Bijbel. Dat kan namelijk zo niet bestaan. Het zal in het geloof niet blijven en afgesneden worden en onder het oordeel van God komen. Is dat gewoon zwart op wit in de Bijbel? Nee, over ons en ook over onze tijd. Er zijn gewoon profetieën van die dat beschrijven, tamelijk uitgebreid. Nee, die natuurlijk altijd weggeredeneerd zijn, de hele profetisch woord is weggeredeneerd. Zodat we nog net een jongste dag eraan overgehouden hebben. Waarvan men dan zich haast te zeggen dat die voorlopig toch niet komt. Of althans dat het nog heel lang zou kunnen duren. He? Enzovoort. Men weet het niet. En men wil het niet weten. En dat is onze cultuur. Maar dat is Romeinen 1 vers 18. De wereld is de wereld omdat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En als wij kinderen God zijn, betekent dat dat die waarheid die de wereld in ongerechtigheid ten onder houdt, die is ons toebetrouwd. En de vraag is of we daaraan trouw zijn, toch? Of we die bewaren, niet alleen in ons hart, maar ook bij gelegenheid, en dat geldt voor ieder van ons, bij gelegenheid bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is wat het is. Niet omdat dat zo goed is voor de mensen. En of het dat is, daar gaat het niet over ook. Niet omdat het zo goed is voor de mensen, maar omdat God zelf ons in die positie geplaatst heeft. Daarmee ons de handen en de levens vult. Daar gaat dit schriftgedeelte over. En of het langdradig is, ja, we worden geconfronteerd met onze eigen positie als kinderen Gods. En dan kom je niet af met enige theoretische aangelegenheden, leringen, zo van, oh, is het zus en is het zo. Integendeel, het confronteert ons met de praktijk van onze levens. Hoe wij staan, waar ons hart is, heet dat. In de bergreden is dat toch. En wat wij in werkelijkheid zoeken vandaag. En dat is niet de verbetering van de wereld, maar dat is het koninkrijk. Goed, wij zullen voor vandaag hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En dat u niet alleen tot ons gesproken hebt en ons geconfronteerd hebt met uw evangelie. Maar dat u ons daadwerkelijk ook uw woord hebt toevertrouwd. Dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen. Aan dat priesterlijke volk, aan het huis Gods. Dat een pilaar en vastigheid der waarheid is. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Neem niet weg dat wij zien op de wereld rondom ons. En naarmate wij in uw licht wandelen, zien wij steeds meer de duisternis als zodanig van deze wereld. En de zinloosheid van dit aardse bestaan. Maar anderzijds brengt het ons bij u en richt het onze hoop en verwachting op u die ons beloften gedaan hebt voor de toekomst. En u bent de onvergankelijke. U bent degene die niet alleen spreekt, maar ook doet wat u gezegd hebt. En daarom mogen wij leven uit de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. En uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Over de tegenwoordige toorn en over de toekomende toorn heen mogen wij uitzien naar uw komst in heerlijkheid ten andere malen, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen weer hier mochten zijn, om ons te buigen over en voor uw woord. En we dragen onszelf aan u op, Vader. We vragen u in alle ernst, plant u uw woord in onze harten, om Christus wil. En uit uw genade. Amen.